Goedenavond, dames en heren. Wat fijn dat u hier allemaal weer in zo'n grote getale bent, net als de vorige keer. En ik moet eigenlijk even mijn verontschuldigingen aanbieden, dat ik u de vorige keer een beetje te snel heb meegevoerd in de dialoog. Ik dacht eigenlijk dat hier de meeste mensen al veel meer van deze onderwerpen afwisten dan in werkelijkheid was. Dus nogmaals, mea culpa. We zullen nu een wat langere inleiding houden, zodat u toch wat meer ingevoerd wordt in de materie. En daarna wil ik dan heel graag met u in een hele fijne dialoog komen. Voordat we daaraan beginnen, zou ik dan met de kaarsenceremonie willen beginnen. En zoals u weet staan die drie kaarsen voor psychosophia, wijsheid vanuit geest. En wat is die wijsheid? Deze drie kaarsen symboliseren dan, en mijn linkerhand is voor u rechts, het licht van dat al het werkelijke één is. Al wat geschapen is, is een wezen, een eenheid. Die tweede kaars en dan aan mijn rechterhand voor u links dus, is het licht van het bewustzijn daarvan. Want we moeten dat ook in het bewustzijn hebben. En die derde kaars die met de punt naar u is gericht, naar de zaal, is het symbool van de liefde. Want alleen met de liefde kunnen we dat voor elkaar krijgen in ons gewone dagelijkse leven. In onze gewone menselijke persoonlijkheid. Dat is een grote kracht die wij mensen hebben. En soms heb je symbolen nodig, een avond als deze, een vriendelijk woord, een klopje op je schouder, om je dat weer bewust te worden. Maar nu, met z'n allen hier, gaan we toch eerst deze kaarsen aansteken en deze symbolen even duidelijk diep op ons laten inwerken. Mag ik dan nu aan mijn linkerhand iemand vragen om die linkse kaars dus van mij, het symbool dat al het geschapene een eenheid is. Wie wil dat aansteken? Met het kleine kaartje aan de grote kaars graag. En wie mag ik vragen aan de rechterkant om het licht van het bewustzijn als symbool nu te willen laten branden? Wow. En mag ik dan nu een mannelijk persoon vragen om de kaars van de liefde aan te steken? Wie of wie durft dat? Ja. Dank u wel. Deze avond is eigenlijk een merkwaardige avond. Deze avond is dus een vervolg op ons opengaan. Het opengaan voor spirituele dimensies, innerlijk en soms ook buiten jezelf. Dimensies waar je eigenlijk nooit zo mee in aanraking bent geweest. Een innerlijk weten, een geconfronteerd worden met innerlijke belevenissen. Plotseling begrijpen, weten, voelen dat er toch meer is dan je eigenlijk altijd gedacht had. En zoals Agnes zojuist heel duidelijk zei, geef dat vaak, wanneer je daarvoor open gaat, een verwarring. En naast die verwarring dan ook heel vaak een gevoel van eenzaamheid. Alsof je ergens bent buitengesloten, alsof je ergens, ja, ik noem het dan maar op een manenstraal zit, niet meer past in het gewone dagelijkse leven, de mensen om je heen je niet meer kunnen volgen, helemaal niet begrijpen waar je nou toch in hemelsnaam mee bezig bent, waardoor het kan gebeuren dat je dan in een isolement raakt. Dan zei ik vanmiddag tegen Agnes en Trace dat deze avond vooral gericht zal moeten zijn op drie aspecten van het eenzaam zijn. Fysiek, Dus je bent alleen en voelt je daardoor eenzaam. Emotioneel, want het heeft invloed op je emoties. Het emotioneert je. Het geeft soms pijn, maakt je verdrietig, vaak ook depressief. Mentaal, in het denken. Wat doe ik hier nou helemaal alleen? Ben ik nou alleen op de wereld? Wat moet ik hier? Enfin, ik ken dit soort gedachten. Maar dan als een overkoepeling is daar het zodanig leren hanteren van de eenzaamheid in deze drie dimensies in onze menselijke persoonlijkheid vanuit geest. Vanuit diepere gevoelswaarden. Vanuit diepere beleving in jezelf. Want waarom is een mens die opengaat, voelt een mens zich dan zo plotseling buitengesloten? Is dan eenzaam? Omdat in onze haastige, jachtige wereld van materie weinig of geen aandacht, geen innerlijk beleven haast meer aanwezig is. Misschien wel eens in de kerk of zo. Een mens die opengaat, wordt geconfronteerd met een wereld zo groot dat hij zichzelf daarin verloren voelt. En dit nu werd mij gevraagd vanuit de sfeer, vanuit de begeleiding, om dit zo goed te willen belichten, dat u niet hierin hoeft terecht te komen. Maar dat wens ik u echt niet toe. Opengaan. Voor diepere spirituele dimensies. In je. Je eigen intuïtie gaan ontdekken. Zien hoe daar een bepaald telepathisch contact kan zijn met andere mensen. Gaan ervaren hoe datgene wat jij in jezelf uitzendt, hoe dat weer terugkeert naar jou toe. Meer inzicht in deze dingen. Meer achtergrondinformatie. En daardoor innerlijk steeds dieper daarin mee voelen. Daarin meegaan in je gevoel. En dan, dat weet ik vanuit mijn eigen belevenissen, dan de moeite om in dit leven, in je gewone zijn, te blijven zijn, te blijven staan en toch te durven in deze diepere beleving in jezelf mee te gaan. Dat vergt ook moed. Dat vergt ook van jezelf dat je durft de aspecten in je persoonlijkheid die jou in je denken, die jou in je emoties, in je fysieke lichaam, in je gehele materiële menselijke zijn veelal bepalen, veelal beïnvloeden, laat ik niet spreken van manipuleren zelfs, dat je dat durft los te laten. Dat er in jezelf komt een mate van ik wil dit aangaan. Ik durf hierin te gaan. Ik heb de moed om al datgene wat mij in mijn persoonlijkheid te diep raakt, te veel bindt aan materie, niet om dat helemaal los te laten en als een asceet te gaan leven, maar daar toch een bepaalde, ik wil niet zeggen afstandelijkheid, maar daar toch een bepaalde mate van ruimte in aan te brengen. Ruimte in jezelf. Dan zul je merken dat door die ruimte, ik spreek anders, dat door die ruimte die je in jezelf dan gaat aanbrengen, dat er daardoor meer plaats komt en meer vrijheid en zelfs meer vreugde voor dat opengaan. Dat er niet hoeft te zijn angst daarvoor. Dat er niet hoeft te zijn je anders voelen dan de ander. Niet gezien door de ander. Niet herkend door die ander. Eigenlijk een beetje ernaast staan. Dat hoeft niet. Dat we zo gaan voelen, die eenzaamheid op die manier gaan beleven, dat komt omdat we zo gewend zijn om als mens in een bepaalde tredmolen, in de bepaalde conditionering van het denken, van emoties, van het hele leven in mee te gaan. En dat altijd wanneer een mens een nieuwe weg wil inslaan, hij daarin als het ware alleen komt te staan. Zo lang alleen komt te staan totdat hij gaat zien dat hij zelf de ruimte in zichzelf moet gaan creëren om die nieuwe weg in het oude weer in te passen. Het Klinkt vreemd, hè? Je krijgt een nieuwe weg, nieuwe inzichten dus. En toch moet je dat gaan inpassen in jouw gewone menselijke zijn. Want anders heeft het ook geen nut. Want dan vervreemdt het je van je eigen menselijk zijn. En daar hebben we niets aan. Want dan is deze beleving van spirituele dimensies, van spiritualiteit dus, ja, iets wat zweeft. Iets wat geen voeten krijgt in de aarde. En waar we dus in onze maatschappij eigenlijk niets mee kunnen. Waar we dus ook helemaal niet als een klein steentje kunnen bijdragen aan een verandering in onze maatschappij. Dus wij hebben absoluut de verantwoordelijkheid om, wanneer wij opengaan voor deze spirituele dimensies, dat in ons huidige en absolute menselijk zijn en menselijk beleven van elke dag, dat daarin in te passen. Dat is onze verantwoordelijkheid. En het is zo dat over de hele wereld, en ook in Nederland, het bewustzijn voor spiritualiteit, voor nieuwe spirituele dimensies, steeds groter gaat worden. Het verschil van nu met 10 jaar geleden, toen ik begon rond te trekken met deze lezingen, is zo groot. Al heeft u hier misschien nog niet eens eerder van gehoord, toch kan ik zien aan deze zaal dat het bij u allen niet als een soort vanuit vreemde werelden op u afkomt, maar dat het iets is waar u innerlijk min of meer een herkenning mee heeft. Dat betekent dat het collectieve bewustzijn over de hele wereld, maar laat ik het klein houden in Nederland, toch een hele grote stap verder is gekomen. En dat in het collectieve bewustzijn een grote mate is gekomen van verlangen. En daar heb ik de vorige keer ook over gesproken, een onstilbaar verlangen naar een diepere dimensie. Naar een innerlijk, werkelijk beleven van wat wij dan God noemen. En jonge mensen vinden dat vaak wat ouderwets. Laten wij de oerbron noemen, onze eigen engel, de oerkracht, het innerlijke hoger zijn. Dat daar is een verlangen om, naast datgene wat je bent en doet in de maatschappij, dat daar nog iets meer moet zijn. Het is alsof we aan het plafond zitten van al ons kunnen, van al onze al bezit, alles wat we hebben, wat we weten, wat we doen. En is dit dan alles? En is er dan niets meer? En is het dan soms alleen maar wat wij dan leren ook in de kerken? Ik zou bijna zeggen voor de zondag en dan verder is het klaar. Nee, het is iets wat wij altijd in onszelf meedragen. Het is dus die diepste innerlijke verbinding met dit hoger zijn. Maar dan zodanig dat het niet op een leuk sprookje lijkt, of op een mooie frase, of een godsdienstig traktaatje of zo. Maar iets wat werkelijk leeft in ons. Iets wat werkelijk bestaat in ons. En dat we het niet meer van buitenaf naar ons toe krijgen. Ik sta nog wel even van buitenaf naar u te praten, maar straks praat u terug. Dus dan is het een interactie, nietwaar. Maar dat het iets is wat echt in ieder mens absoluut aanwezig is. En het is zo groot, deze energie die over de hele wereld gaat en dus hier in Nederland ook is. Het is zo groot dat het zich gewoon baan breekt. Dat het dwars door alle oude vormen van religie, van geconditioneerdheden, van alles wat we dan hebben meegekregen, dat er toch ruimte komt, verlangen komt om meer te weten. En niet alleen te weten met je verstand, maar vooral innerlijk te weten, te voelen. Te weten, ik ben werkelijk een deel van dit grote geheel. Ik ben werkelijk een deel van de schepping. En de schepper zit in mij. Ik ben ook mijn eigen creator. Vanuit mijn eigen goddelijke oorsprong ben ik mijn eigen creator. Voor al mijn eigen creaties in dit leven. En alles wat ik dan heb meegemaakt. En alles wat ik dan heb meegekregen. Zijn de hulpmiddelen. Soms heel. Lijkt het voor ons zeer negatief. Soms in veel lijden, in eenzaamheid, in pijn. Eenzaamheid door dood. Eenzaamheid door scheiding. Eenzaamheid gewoon omdat je altijd alleen bent. en dat het net lijkt of niemand van je houdt. En toch, dan kan deze eenzaamheid juist bij jezelf dat verlangen nog dieper en nog duidelijker in je bewustzijn brengen. Om te kunnen komen tot die werkelijke eenheid in jezelf. Nou klinkt dit natuurlijk groot, hè? Eenheid in jezelf, maar dat goddelijk zijn en zo mooie woorden, prachtig allemaal. Wat is het toch werkelijk? Wat is het nou toch echt in ons leven? We zijn toch allemaal gewone mensen die in ons eigen kleine leven dat dan ook moeten ervaren. Heleboel veel mooie woorden, ach ja. Heel veel esoterische kennis, nou ja, ook ach ja. Maar waar gaat het dan werkelijk om? Het gaat erom dat er in de mens van nu, straks in dit Aquarius tijdperk, in het nieuwe eeuw, in de jaren 2000, dat er zo'n diepe beleving komt van dit werkelijke eenheid zijn in jezelf. Dat er daardoor die mens de kracht, de moed en de durf krijgt om dat dan ook in de maatschappij te brengen, waardoor er verandering kan gaan komen. En die verandering, dat duurt even. Hier is nog een plaats. Hier zit. Die verandering duurt even. Dat gaat niet zomaar. Maar dan is er in het hele energieveld van ons mensen, want wij zijn dus energieën, wij zijn velden van energie, wij zenden energie uit. Maar dan komt er in onze energieuitzending, in onze uitstraling, een zo grote verandering dat er daardoor een hele grote kracht gaat komen. U zult zich afvragen, hoe kan dat? Eigenlijk is het natuurkunde. Daar had ik vroeger een 4 voor natuurkunde op de HBS, maar nou ja. Wat is dit dan voor natuurkunde? Dit is kosmische natuurkunde. Het betekent dat in die energievelden die wij mensen zijn, de energieën die wij creëren door ons mentaal en emotioneel beleven van ons leven, dat wij deze energieën zodanig kunnen transformeren, positief natuurlijk transformeren, waardoor deze energieën zich dan een weg kunnen zoeken en zich kunnen gaan conformeren met dezelfde soort energieën. Dus hoe groter de durf, hoe groter het verlangen, hoe groter ook de moed is van de nieuwe mens, en we zijn allemaal de nieuwe mensen, om deze innerlijke beleving werkelijkheid te maken, hoe groter kracht ervan uit zal gaan, waardoor er uiteindelijk, en vraag me niet hoe lang dat duurt, want dat weet ik niet, uiteindelijk verandering zal kunnen komen in al dat, in al die duisternis, in al dat kwaad, dat geweld, die liefdeloosheid. En dan zult u zeggen, dat is mooi, maar nu mijn eenzaamheid. Maar nu, toen ik openging, toen ontviel iedereen mij. Toen moest niemand mij meer hebben. Hoe komt dat nou? Ik hoop dat u daar straks flink wat vragen over naar mij zult afvuren. Want dit is een heel cruciaal punt. Ik heb dit dus meegemaakt in de 15 jaar dat ik hiermee bezig ben. Hoe mensen helemaal goed bedoelend en werkelijk vanuit hun diepste verlangen naar diepere beleving in zichzelf, in deze spirituele dimensies, toch heel erg vanuit het eigen ego bezig waren. Waardoor zij juist precies datgene niet naar zich toe kregen waar zij zo naar verlangden. Onthoudt u dit even voor straks voor uw vragen. He, ik wou hier graag vragen over hebben. Waarom kregen zij dan niet naar zich toe? Dan gingen zij zich dus vanuit hun ego zich daar helemaal op toeleggen, om eigenlijk daardoor de begeerte te kunnen voldoen van henzelf, om tot hoger weten, meer kennis, een hoger niveau, enfin, noem maar op, te kunnen komen. Dat werkt negatief. Dat werkt zodanig dat de andere mens die dat ervaart van u, want dat wordt uitgestraald, hè, dat die andere mens die dat ervaart, zich een hoedje schrikt en zich absoluut terugtrekt. En dat geeft pijn, dat geeft verdriet. Dus onthoudt u al die dingen die ik zeg, hè? Dat zijn allemaal, hoe noem je dat? Zoiets als vuurwerk of zo. En ik hoop dat u dat dus vasthoudt. En daarna, straks kunnen wij daar dan een dialoog over hebben. Want het is uitermate belangrijk dat u allen, die nu toch, kijk eens, wanneer u op zo'n avond als nu bent geweest, ja, dan kunt u wel in zoverre terug dat u zegt, nou, ik hoef hier nooit meer heen. Maar iets blijft hangen. En dat iets is een energie. En dat iets werkt door in uzelf. En u gaat open. Ik zou bijna zeggen tegen wil en dank. Maar hoe werkt u er dan mee? Hoe maakt u zichzelf dan gelukkig daarin? Want daar gaat het toch om. Niet alleen dat u daar gelukkig in bent, maar door het geluk wat u zelf heeft, de vreugde die u daardoor kunt ervaren, de liefde die daardoor dieper in uzelf kan indalen, straalt u dat uit. En helpt u dus mee aan het bouwen van een andere wereld. Een liefdevolle wereld. Dit is zo verschrikkelijk belangrijk. Want al datgene wat ons wordt gegeven, de begeleiding die wij allen, en heus niet ik alleen, maar u allen, krijgen vanuit de sferen. Ook al ziet u het niet, al hoort u geen stem, al ziet u geen beelden of visioenen. Zoiets van ik zie wat jij niet ziet. Zelfs als u dat allemaal niet beleeft, dan heeft u toch vanuit de spirituele dimensies werkelijk begeleiding. En waarom is dat? Het is van het hoogste belang. Het is van het hoogste belang dat... Ik wil een beetje water. Gaat het? Het is van het hoogste belang, zo werd dan vanuit de sferen dus uitgelegd. Kijk, u moet zich vooral niet blind staren als ik zo zeg van dat ik dat als uitleg krijg, als les, als ook een dialoog. Dat moet ik hebben, want dat moet ik weer verder brengen. Dat kan ik niet zomaar alleen uit mezelf. Dus stoort u zich daar vooral niet aan. Hè? Maar het is dan wel zo dat deze lessen, dat ik die weer verder kan brengen. Het is dus gezegd dat vanuit dat het hoogste belang is dat de mensheid nu gaat beseffen dat al wat is geschapen, denk aan die kaarsen, een eenheid is. Dus de werelden, de ongeziene werelden en de wereld waarin wij leven in de materie is in wezen een eenheid. De materiële wereld is de spiegel van de geestelijke wereld. Waarom is het nu dan pas, zou je zeggen, zo belangrijk dat dit besef bij de mensheid doordringt? Dat is, en ik vind het toch wat vervelend om het zo te moeten zeggen, maar dat is omdat in de toekomst, en helemaal niet de verre toekomst, en schrik u vooral niet, zoveel gaat gebeuren. Zo ontzettend veel naar ons toe gaat komen. Overal, over de hele wereld. Dat wij werkelijk alle krachten in onszelf moeten mobiliseren. Dat wij alle liefde in onszelf, alle mededogen in onszelf met de ander, alle warmte die wij als mens hebben, alle vreugde die wij kunnen opbrengen, moeten mobiliseren om datgene het hoofd te kunnen bieden wat er allemaal komt. Dus, ik ben een recalcitrant mens, dus zei ik, aha, dan is het dus een harde noodzaak. Dat vind ik eigenlijk een wat oneigenlijk motief. Nee, werd er gezegd. Deze harde noodzaak, die er inderdaad wel is, wordt gebruikt om juist in de mens dat grote, onstilbare verlangen, waar ik het ook de vorige keer over heb gehad, tot bewustzijn te brengen. Wat voor onstilbaar verlangen? Mens, waar heb je het over? Onstilbaar verlangen in jezelf, naar die eenheid. En hoe vertaal je dat? De een zal het vertalen door te denken dat hij het in nog meer lawaai, nog meer drukte, nog meer bezit, nog meer bevestiging, nog meer liefde zal kunnen vinden. Voor een deel, een aspect natuurlijk wel. Maar dat verlangen, dat drijft ons juist tot steeds groter vorming en energieuitstraling naar begeertes. Naar begeren van stilling. Begrijpt u dat? Stilling van dat verlangen. En heus. In het begin denk je dan dat het hiermee moet, dat het daarmee moet. dat je het altijd van de ander moet krijgen. Het is niet waar. Het zit in je. En het kan alleen vanuit jezelf. En alles wat van buiten naar je toe komt, leed en vreugde, dat zijn de hulpmiddelen om daartoe te kunnen komen. Ik heb het gevoel dat ik nu even ergens ben waar wij heel goed over kunnen praten met elkaar. Heeft u goed kunnen begrijpen wat ik allemaal zeg, ja? Heeft u voor uzelf misschien al vragen kunnen formuleren of een stelling kunnen poneren straks? Het is ook goed. Ik hoop dat u dat kunt doen. Hou die punten vast. Hebben wij absoluut altijd van buitenaf stilling, satisfactie van ons eigen verlangen nodig? Zijn wij eenzaam wanneer wij merken dat wij dat niet meer zo nodig hebben? Want dat is ook inherent met het opengaan. Dan merk je ineens dat alles wat van buiten naar je toe komt, oh ja, het kan heerlijk zijn. Je kunt daar op bepaalde momenten heel gelukkig mee zijn. En toch is daar nog iets. Wat is het dan? Ik hoop dat u daarop in wilt gaan. Dus het zijn deze aspecten. Hangt mijn eenzaamheid werkelijk af van wat de ander naar mij toe brengt? Hangt mijn eenzaamheid werkelijk af van mijn omstandigheden? Is mijn eenzaamheid niet iets wat veel dieper ligt in mijzelf? En ben ik niet de enige eigen aangewezen persoon om dat te kunnen verlossen, dat te kunnen oplossen, te transformeren? Of ben ik afhankelijk van de ander? Of van een avond als deze? Dat zou ook verkeerd zijn. Of van een ander mens, of van omstandigheden, of van een kerkdienst, of weet ik veel, esoterische kennis. Dat is tegenwoordig ook zo in. Ik zie hier en daar glimlachen. Ik zie ook dat het in is gedaald. En nou gaan we er samen op lossen. Ja. Ik vind het heerlijk om met u in dialoog te gaan, om van u zoveel respons te krijgen. Want dat betekent, ja, het is een beetje egoïstisch, ook wel. Want het betekent namelijk dat ik al die jaren niet voor niets heb gepraat. Me schor heb gesproken. Van hot naar her ben gereisd. Maar dat is alleen maar dat kleine stukje van mij. Dat mag voor u helemaal niet tellen. Ik vind het wel leuk hoor. Maar het betekent ook dat werkelijk kan gebeuren wat is gezegd. Dat er werkelijk een verandering kan gaan komen in onze maatschappij. In deze hele wereld van ons. U mag best weten dat ik daar ook vaak aan zo mijn twijfels over had. Hoe meer ellende en duisternis en kwaad wat je toch leest, ziet en hoort, hoe minder ik dacht van, oh jee, wat haalt het uit? En dan merk ik nu dat er zo'n grote verandering is gekomen in het bewustzijn van de mensen. Dat er werkelijk mogelijk is om hierdoor de openingen die gekomen zijn, om die niet te vullen, maar die in die openingen zoveel ruimte aan te gaan brengen dat de mensen zelf dat kunnen gaan vullen. Vullen. Met de eigen warmte. De eigen liefde. De eigen vreugde. En de eigen moed. Levensmoed. Hier wil ik het even bij laten. En u weet wel dat na drie vragen, ik vraag u altijd drie vragen, hè, die op elkaar moeten aansluiten. En daar maak ik dan weer een heel klein lezingetje van. En ik zag in het boekje dat ik de vorige keer over bloemetjes had. Het is wat saai om het altijd over hetzelfde te hebben, dus ik zal het nu een fruitmandje noemen. Dus geef u mij een appel, niet een ei. Een appel en een peer en een mandarijntje. En ik bied u een fruitmandje aan. Dus, zullen we daarmee verder gaan? Oh, fijn.
Ik vind het geval meer voor een psychiater. Want ik geloof dat de mensen zelf het niet op kunnen lossen. Dat het dan, dus moeten ze het bij anderen gaan zoeken. En dan schijnt het er de eenzaamheid of zo, die schijnt dan meer voor psychiater liggen, lijkt me zo. Dat die de zaak oplost.
De eenzaamheid schijnt meer voor de psychiater te zijn, zegt u?
Ja, dat die dat oplost voor die problemen van die mensen.
Ja, ja. Ik hou dit even vast, ja?
Ja.
Het even zitten. Graag aansluitende vragen, nog twee. En dan u, mevrouw?
Ik ben ervan overtuigd, heb ik zelf de ervaring, dat je als je alleen bent niet eenzaam hoeft te zijn.
Nee.
Maar ik vind alleen zijn wel heel saai. En dat wou ik eventjes in het midden stellen.
Dus even een zijkromming van die vraag.
Het is okay. Een beetje zijkromming.
Nog één vraag die hier toch wat meer bij aansluit.
Is het niet zo dat je eigenlijk eenzaam bent omdat je je eigen pad wat je bewandelt, dat je dan met niemand kan delen? Wel een hele hoop andere dingen, vreugde van wat je ervaart en zo. Maar je moet toch je eigen weg bewandelen en dat kan niemand voor jou doen. Ja. En misschien is dat vind ik heel erg eenzaamheid.
Goed zo. Dankjewel. Dit zijn dus drie vragen. Ik zal eerst even van die meneer en die mevrouw beantwoorden en dan komt dat van u erbij, ja? Het schijnt zo dat eenzaamheid alleen door de psychiater kan opgelost worden. Het schijnt zo, zeg ik, want het is niet waar namelijk. De psychiater kan natuurlijk bepaalde hulp bieden. Of de psycholoog ook, de psychotherapeut. Vaak nog veel te veel medicijnen bij. Maar dat gevoel van veiligheid, wat die eenzame mens dus ontbeert, dat kan niemand anders je geven. Ook geen psychiater, geen psycholoog en geen iemand. Dat sluit dus aan bij wat u zei. Dat je toch alleen je pad moet bewandelen. Het betekent dus, en ik ben ontzettend blij dat dit vanuit de zaal is gekomen. Vandaar moest ik op wachten. Dat de mens, de nieuwe mens van nu, langzaamaan gaat beseffen. Dat het pad van inwijding, klinkt heel groot hè. Maar wij mensen komen op de aarde, wij incarneren op de aarde als inwijdelingen. En ons leven is één pad van inwijding. En die mens kan alleen zelf op dat ene pad lopen. Wanneer die mens dus open gaat en tot dit inzicht gaat komen, dan gaat die ervaren dat het een wat eenzaam pad is. Dat is wel waar. Maar dat hoeft hem niet te storten in pijn, in leed, in je naarvoelen en dergelijke. Dat heeft dus te maken met hoe wij het hanteren. Het heeft te maken met hoe wij omgaan met het besef dat wij komen alleen op de wereld, nietwaar? We worden, nou ja, soms is een tweeling, maar toch, dan nog komt één voor één, nietwaar? Geboren, je sterft ook alleen, maar je leeft in wezen alleen op je eigen pad. En daar kan dan je relatie, je man, je vrouw of wat dan ook erbij zijn om vreugde te delen, leed te delen, zeker. Maar jouw eigen aandeel is alleen. En ik denk dat wij dat niet geleerd hebben in onze maatschappij. Dat wij helemaal niet geleerd hebben dat wij in wezen mensen zijn die zoveel kracht in ons hebben. Die zo'n mate van hogere zijn in ons hebben, van scheppingsenergie in ons hebben, dat wij dat juist aan kunnen en ook aan moeten. Zo schrijf je nog ver op in. Nou, u mevrouw, dat je dan, als je alleen bent, hoef je niet eenzaam te zijn, maar het is wel saai. Ja, vind ik ook wel, ik ben ook alleen. Ik vind het soms ook saai. Maar wat is nou saai? Als die omstandigheden zo zijn en je kunt ze niet veranderen, dan kun je ten onder gaan, echt hoor, door het denken steeds hierover. Het negatieve denken. Denken aan alles wat je mist. Denken aan ja, alles wat er niet is. Dus echt negatief wat er niet is. Als je nou je denken zou gaan richten op datgene wat je wel hebt, wat er wel is, dan krijg je daardoor innerlijk meer ruimte, waardoor je emoties niet meer zo met jezelf op de loop zullen gaan. Dit is dus het hanteren van. Wat ik heb gemerkt en zelfs met psychiaters over heb gesproken, dat zijn met mij eigenlijk ook, dat in de psychiatrie, die zeer analytisch werkt, daar een lacune toch is in het de mensen leren om vanuit de eigen krachtbron met hun problematiek, hun eenzaamheid en wat dan ook te werken. Nou zal het niet overal zo zijn, natuurlijk niet. Maar dit is toch wel iets wat vrij, zo werd mij dat gezegd, door psychiaters leeft in de reguliere hulpverlening. Ik denk dat wanneer het besef doordringt door de hele maatschappij heen, dat er in ieder mens is die innerlijke krachtbron, die oerenergie, het goddelijk zijn, nou ja, geef het maar een naam, je eigen engel, dat daar in die mens is een bepaalde mate van meesterschap kunnen hebben over zichzelf, dat dan al dat negatieve, al de pijn, al die wanhoop, al die eenzaamheid niet zo meer een mens helemaal in zijn greep hoeft te hebben. Begrijpt u dit? Nu, verder hierop graag, waar deze soort avonden en misschien andere avonden en wat u nog meer leest en hoort en zo, waar die nou goed voor zijn in uw maatschappelijk zijn, in uw leven als de mens die u bent. En dat is zo net ook gezegd, dus u stelt uw eigen vragen hoor, u hoeft niet te doen wat ik zeg, maar ja, wie? Ik zie helemaal niemand, waar bent u?
Ja, ik wilde eigenlijk even reageren op het feit...
In dat ding praten, ja, versta ik u
wanneer je in een zwaar proces zit, hè, dus een hele moeilijke periode hebt, krijg ik door het geheel wat ik nu hoor, echt een eenzaam gevoel. Terwijl ik dat zelf helemaal niet zo ervaar. Want ik vind, wanneer je in een proces bent, zijn er altijd mensen om je heen waar je weer een stuk herkenning in vindt en met elkaar kan delen, waardoor het zo heel anders wordt.
Wacht even, het galmt zo gek.
Ja?
U zegt, wanneer je in zo'n proces bent, dat je dan...
Ja, wanneer je in een moeilijk stuk zit, zeg maar, dan zijn er vaak toch mensen die je weer van alles aanreiken. En dat is toch vaak een wisselwerking, dat wanneer je weer mensen tegenkomt die in een stuk zitten waar je zelf wat in herkent, kan je weer wat aan hun geven.
De wisselwerking wanneer je zelf in een dergelijk proces bent met de omgeving, dat bedoelt
je? Ja, dat er dan altijd weer mensen op je weg komen die dat al meegemaakt hebben of dat voor een deel uitgewerkt hebben.
Oh, nou begrijp ik het.
Ja, ik ben misschien erg onduidelijk.
Van vanavond.
Nou ja, misschien ben ik ook al niet duidelijk. Dat
nou,
kan.
Het klinkt wat gek met die ding. Ja.
Maar dan heb ik helemaal geen gevoel van eenzaamheid. Dat mag het eerste stuk zijn, wanneer je daar dan wat verder...
Dit vind ik weer een andere belichting van hetzelfde aspect. Heel goed. Ik wou graag nog twee vragen die hierbij aansluiten. Wie? Dus als je hiermee bezig bent en zo'n proces zit, dat er dan juist mensen op je weg komen die daar waar je een bepaalde wisselwerking mee hebt. Die meneer daar.
Ja. Ik wou vragen of u eenzaamheid als iets negatiefs opvat.
Nee, maar daar gaan we straks op door. Dus aansluitend bij dit. En u nog?
Ik merk dat ik, als ik dus open ga of opensta voor anderen, dat ik op andere gebieden dus weerklank krijg. Hè? Dus niet zozeer wat mij dan bezighoudt, maar gewoon omdat ik opensta voor die anderen, dat ik dus weerklank krijg. Terwijl als ik denk van, ach, daar weten ze niks van, dat is voor mij, dan sluit ik me af. En dan krijg je dus dat rare gedoe van, wat heeft zij? En dus dat ervaar ik als heel gunstig. Alleen met, wou ik dus vragen met mijn eigen zoon, die heeft er dus heel veel aversie tegen. En nou, dat geeft dan echt, dat doet dus echt pijn. Dat wou ik, ja, u heeft ook kinderen gehad, dus wou ik eventjes vragen hoe dat bij u is. Ja, nou ik twee, maar mijn dochter die heeft er dus wat meer, maar mijn zoon die kan zich echt heel erg spotten doen. En dan, ja, dan wou ik vragen van...
Ja, oké, dit vind ik ook een heel goed aspect, dank u wel. Even bedenken hoe ik dat zou doen. Dat zijn dus, kijk, wat u nou zei, mevrouw daar, dat wanneer je in zo'n proces bent, wanneer je hiermee bezig bent, dat je dan merkt dat je juist mensen aantrekt die eigenlijk met hetzelfde bezig zijn, waardoor je helemaal geen gevoel van eenzaamheid hebt. Dat bedoelt u, hè? Ja. Dat gebeurt wanneer u bezig zijn met deze verdieping in uzelf, met deze spirituele dimensies, met het inzicht krijgen, dan gebeurt het dat u contact krijgt, dat u in een soort samenwerking komt eigenlijk met andere mensen die hetzelfde beleven. Dat kan alleen, en nou kom ik bij u terecht, dat kan alleen wanneer je dat zodanig doet dat je die ander niet als de persoon die hij is afstoot en tot defensie dwingt. Begrijpt u dit allemaal? Ja? Zal ik dieper uitleggen. Blijkbaar heeft u dan mensen ontmoet waarmee u zodanig hierover kunt praten, daar een bepaald contact is en men zich dus bij elkaar wel voelt, prettig voelt. Dat houdt in dat dan de een niet zeer egoïsch, dus vanuit het ego benadert, waardoor die ander zich gedwongen ziet zich te verdedigen. Begrijpt u dit allemaal? Ja? Nou, die mevrouw. Ik neem niet aan dat u het zodanig naar uw kinderen brengt dat uw kinderen zich hoeven te verdedigen. Dat denk ik niet. Als ik zo naar u kijk, ziet u het niet zo uit. Maar wat wel gebeurt, en dat gebeurt vaak helemaal onbewust, en ook hierin moet ik, is het toch wel goed om een eigen voorbeeld van mezelf te brengen. Dat, kijk eens, het overkomt je. Hè? Je gaat ervoor open, je krijgt diepere inzichten. Zie je, er is nog een hele wereld achter die wereld die ik ken. Dat wil je dan juist aan degene van wie je houdt, wil je dat mededelen. Ja, natuurlijk, die zijn het dichtst erbij. En juist die willen dat niet. Dat heb ik zelf ondervonden. Dus ik mag erover praten. Ik heb ontdekt waarom ik dat moest ondervinden. Pas 2 jaar later, hoor. Ik ben dood te oud om wat te leren, maar goed. 2 jaar later ontdekte ik dus dat de grootheid van het inzicht van die diepere dimensies, van die diepere beleving in jezelf, dat is zoveel en zo groot, dat wil je delen met jouw geliefden. Maar die geliefden, die hebben diezelfde beleving niet gehad. Dus die zien van, ik mag even jou zeggen, ik bedoel het algemeen, die zien dus van jou alleen maar een soort bekeringswoede, een soort dwang om datgene te gaan accepteren wat voor jou nou zo belangrijk was. En als het, vooral als het de moeder is, dan ligt dat een beetje moeilijk, hè? Dat weten we wel. De kinderen, volwassen, halfvolwassen kinderen, willen zich natuurlijk vrijmaken van een te grote binding met de ouders, zeker met de moeder. Dus komt er vanuit die moeder nou juist zoiets plotseling, dan doen ze zo en willen zich verdedigen. Dit speelt natuurlijk niet alleen bij ouders en kinderen. Dit speelt overal in de hele maatschappij. Wat was de derde vraag? Oh, die meneer, die over de eenzaamheid. Die zie ik dus niet als negatief, hè? Hoe speelt dit dan in de maatschappij? Wanneer wij, het hoeft niet eens alleen met deze diepere inzichten en beleving te zijn, maar wanneer wij iets van onszelf hebben wat wij heel erg mooi vinden en heel erg groot, en wij poneren dat te veel en we praten daar te veel over en we stellen dat altijd als nummer 1 in elk gesprek, in elke ontmoeting. Nou, dat vinden mensen je bijzonder onaangenaam natuurlijk. Maar wanneer je dat doet met dit soort dingen, met deze dingen die zo subtiel zijn, die zo diep gaan, dan is het effect nog groter. Begrijpt u dit? Want dit is dan niet bijna, helemaal niet te vatten, niet bijna, maar niet te vatten voor die ander die niet dezelfde beleving heeft. Dus wat houdt dit in? Gij zult enige terughoudendheid betrachten, werd gezegd. Gij zult enige terughoudendheid betrachten. Gij betekent altijd dat ze je op het hogere in jezelf aanspreken. Daarom heet dat gij, hè? Maar dat hoorde ik dus zo. Na een tijd van dat ik het moeilijk had gehad. En ja, ik had toch zo mijn best gedaan en zo. En het werd helemaal niet leuk ontvangen, dus toen door mijn kinderen. En toen werd dat gezegd. En dat werd helemaal uitgewerkt. Heerlijk, want daarom kan ik het u aanreiken. De terughoudendheid zit hierin dat ieder mens absoluut in zijn levensinwijding stap voor stap zijn eigen stapjes moet maken. En daar dus zelf door al deze aspecten van die spiritualiteit heen moet gaan. Begrijpt u dit? Dus je mag een ander wel iets aanreiken, maar dat doe ik vanavond ook. Maar verder bent u totaal vrij om er wel of niet iets mee te doen. Dat is van u. Nou, en als u het op zo'n manier beleeft en op zo'n manier kunt uitstralen, dan zul je geen afweer hebben, geen weerzin kweken. Maar wanneer er iets in jezelf belang heeft bij dat die ander het zomaar gelooft of zomaar zal doen, zoals jij dat zo vindt, dan werkt dat niet. Dan komt dus het verdedigingsmechaniek van de ander in actie. Begrijpt u dit? Ja? Graag drie andere vragen.
Sora, ik zou willen vragen, waar komt de angst voor eenzaamheid vandaan?
Goeie vraag. Een aansluitende vraag graag van u daar.
Ik kom verschillende mensen tegen die...
Ik kan niet bestaan.
Ik kom verschillende mensen tegen die zo ontzettend in hun angst zitten voor eenzaamheid, daar zo in verstrikt zijn, dat alle vormen van advies dan ja, geen zin hebben. Omdat wat u net in het begin zei, dat het belangrijk is om je dus niet door je emoties daarin te laten leiden. Dat zo overheersend is dat daar geen uitzicht in is, wordt ervaren.
Ja. Dat sluit mooi bij elkaar aan. Hè? De derde vraag ook, aan die kant. Wil u opstaan, anders kan ik u niet zien. Ja?
Ik wilde eigenlijk even vertellen dat ik namelijk ook een moeilijke periode heb gehad. En ik klinkt misschien een beetje overdreven, maar in al die tijd dat ik er niet mee om kan gaan, en dat is enkele jaren geleden, ben ik nu zover dat ik zelf denk van ik heb het gevonden. In de zin van dat ik eigenlijk de oplossing altijd bij de ander zocht. Maar dat ik nu zover ben dat ik denk, nou ja, ik zal moeten omgaan met hetgeen ik heb en hetgeen ik ben en hetgeen ik kan. En ik krijg daar nou, wat ook zoiets zou kunnen zeggen, ik krijg daar meer vrede mee. En ik kan daar nou beter mee omgaan. Dus wat dat betreft lost het ook een deel van mijn eenzaamheid op.
Dan zal ik eerst die twee vragen beantwoorden. En dan is dat mooi daarachteraan. Hè? Waar komt de angst voor de eenzaamheid vandaan? En hoe komt het dat die angst voor eenzaamheid en die eenzaamheid zelf iemand zo echt tot aan de rand van de afgrond kan brengen? Want ook dat heb ik gezien bij mensen toen ik nog die praktijk had. De angst voor eenzaamheid is de mens ingeboren. Want dat houdt in dat die mens onbewust wetend, want eigenlijk weet u allemaal of u het nou echt in uw denken weet of niet, bewust of onbewust is ieder mens absoluut een spiritueel wezen en weet dus dat hij in zijn leven nu de weg van inwijding volgt. Die angst is ingeboren bij ieder mens, omdat de weg van eenzaamheid, en ik bedoel helemaal niet dat u allemaal eenzaam moet gaan worden, maar het zijn in jezelf, het niet meer afhankelijk zijn van omstandigheden of mensen, van emoties van buiten naar je toe, negatief of positief. Dus het onafhankelijk worden daarvan, dat houdt in dat die mens op zijn diepste zelf wordt teruggeworpen en in een heel levend, werkelijk contact, verbinding, niet eens contact, maar verbinding zal komen te staan met zijn eigen hoger zijn. Begrijpt u dit? Maar dat houdt in dat hij dus van bepaalde persoonlijkheidsverlangens, begeertes, de satisfactie daarvan, dat hij dat in een bepaalde mate zich daarvan los moet maken. Zich daarvan moet bevrijden. En dat valt niet mee. En dat vindt iedereen toch moeilijk. En dit weet ieder mens onbewust. Dan kom je met dit soort dingen in aanraking. Je krijgt daar inzichten over en dan weet je het bewust. Dan komt de tijd dat je dat kunt gaan hanteren. Hanteren. Hoe ga je dat dan hanteren? Want eerst word je overspoeld door de emoties. Daarom noemde ik die drie aspecten. Hè? Dus fysiek, emotioneel, mentaal. Dan word je overspoeld door de emoties van die eenzaamheid. Je denken is daar de hele dag mee bezig. En je draait in een vicieuze cirkel rond. Hier moet je uitkomen, want je weg van inwijding gaat verder dan deze driedimensionele actie. Want dat is het. Het betekent dus dat jij als mens een zo grote mate hebt van innerlijke kracht, dat je zelf hier doorheen kunt komen. In onze reguliere hulpverlening wordt hier nooit over gesproken. Er wordt over gesproken hoe je ouders waren, hoe je achtergronden waren, wat er allemaal misging. Nou, dat is heel goed. Maar nu, wat kun je dan? Wanneer je moet nu gaan leren, dat is het nieuwe, de nieuwe spiritualiteit van de nieuwe mens. Je moet gaan leren. Ik hou niet van het woord moet, maar toch, je moet gaan leren. Dat alleen jij in jouzelf de kracht hebt om er doorheen te komen. En dat alles wat de ander jou aanreikt aan hulp, is mooi, moet je dankbaar voor zijn, kun je vreugde accepteren, maar het gaat maar tot een bepaald punt, tot een bepaalde grens. Wat die mevrouw zei, dat zij heeft geleerd om het te hanteren, het heeft u enkele jaren gekost, ook van verdriet en zo, heb ik zo net gezien. Dat is in wezen verrijkend. Want het heeft u zoveel gegeven, waardoor u nu een bepaalde kracht heeft. Nou wil ik het even van u losmaken, maar voor ieder ander. Waardoor er dan een zodanige kracht kan zijn, dat je dus zelf jouw eigen leven maakt. Vragen hierop. Wat bedoel ik? Jouw eigen leven maakt. Dus je wordt niet geleefd door wie of wat dan ook. Vragen hierover. Wie is nou die meneer?
Ja, u zegt uw eigen leven maakt en dat koppel ik even aan het bereiken van het hogere zijn.
Van wat?
Dat koppel ik nu even aan het hogere zijn, ja. Dat bereiken. En ik vraag mij af. Ik heb een beetje moeite met die term hogere zijn, omdat dat eigen leven maken, dat is in de allereerste start bijvoorbeeld in het kind zijn, het jong zijn.
Ja.
Is dat evenwicht en die verbondenheid met die eenheid ook heel erg harmonieus? En is dat nog niet in conflict? En de schade op die weg, dus dat inwijden, wat u inwijden noemt, dat zie ik eigenlijk als complicatie van het denken. En ik heb dus persoonlijk een beetje moeite, of tenminste, het is tegelijkertijd ook een vraag, wat dan met dat hoger zijn wordt bedoeld, omdat het impliceert dat er ook een lager zijn is. Ja. En ik vraag mij ook af tegelijkertijd wat dan eigenlijk nagestreefd moet worden. Het hoger zijn of het lager zijn.
Mooi, mooie vraag. Laat ik eerst even deze vraag beantwoorden. Vraag is eigenlijk niet een stelling, ja, wat u hier poneert. Want anders raak ik misschien toch de daad kwijt. Dit is heel belangrijk namelijk wat u hier zegt. Dank u wel. Ik zou als ik u was geen moeite hebben met het hoger zijn. Want dat is in u, dat bent u, dat zijn we allen. Maar we zijn inderdaad ook het lager zijn. Nou is hoger en lager, dat is erg beladen. Hè? En je moet het even uit die beladenheid halen. Want ja, onze taal is niet meer. Je kunt zeggen, het is geest en materie. Het is geest en stoffelijke persoonlijkheid, ego. Nou gaat het erom dat bij de incarnatie van een mens in dit leven van inwijding getracht zal worden om een bepaalde hereniging en vereniging, gemeenschap van geest en materie, van geest en persoonlijkheid te verkrijgen. Dat hoop ik, bent u met me eens? Ja? Op deze weg, want dat is die weg van inwijding, om tot die vereniging te kunnen komen, ontmoet die mens in zijn ego, in zijn persoonlijkheid, dus alles wat op zijn weg komt, om hem als het ware in zijn persoonlijkheid zo groot te maken dat hij daardoor niet meer herkent en niet meer bewust is van dat hoger zijn. Dat moet namelijk, want door deze, eigenlijk is dat een weg verleiden, door deze weg van lijden, van, die dan ook de inwijding is, komt hij uiteindelijk, en dat is, vind ik jammer voor ons geestelijk volwassen mensen van deze tijd, dat het altijd zo moet, komt hij eigenlijk door de negatieve aspecten hiervan tot die bewuste inzichten, waardoor hij tot die vereniging, tot die gemeenschap kan komen. Begrijpt u dit allemaal? Ja? U ook. Bent u ook met me nog eens? Nog steeds?
Hier ja. Hoor ik niet.
Wat zeg u? Oh, u begrijpt het hier niet. Ik zal het anders zeggen. Als een mens incarneert, dan heeft hij in zich het hoger zijn, geest. En het lager zijn, persoonlijkheid. Dat hoog en laag moet je even, dus zei ik zo net, ontdoen van al die beladen energieën eromheen. Laat het noemen dus geest en materie. Geest en stof. Dat staat ook, meen ik, in de Bijbel. Ik ben niet zo bijbelvast, maar ik dacht daar ook ergens in stond. Goed. Die mens heeft de opdracht, en dat is zijn weg van inwijding, om in zijn menselijk leven een bepaalde vereniging, gemeenschap tot stand te brengen tussen zijn hoger zijn, zijn geest, zijn goddelijk aspect en zijn menselijke persoonlijkheid. Nou is het zo, die menselijke persoonlijkheid, de materie, is de spiegel van de geest. In die menselijke persoonlijkheid, in die spiegel waarin geest weerspiegeld wordt, spreekt de materie de grootste, heeft de materie de grootste rol, opdat die mens in de materie uiteindelijk geest zal kunnen brengen. Het klinkt paradoxaal. Het betekent dat die mens zich een grote mate van inspanning, dat noemde ik zo even al, van durf, van moed, van levensvreugde, van inzicht moet gaan verwerven dat hij in zich is dit hoger zijn. Geest, goddelijk aspect. En de inwijding is dan al de moeite, al de, ja, wat we onszelf aandoen aan lijden, om dat werkelijk in die materie van je menselijke persoonlijkheid te bevestigen. Want dat is juist het moeilijke. Want die menselijke persoonlijkheid, die materie, wil de overhand hebben. Het is alsof het een strijd is tussen licht en duisternis. Nou moet u niet denken dat het ego, de menselijke persoonlijkheid, alleen maar duisternis is. Of kwaad of zo. Wel, nee, helemaal niet. We moeten eerbied hebben en liefde voor onze persoonlijkheid, voor ons ego, want dat is ons enige instrument om geest in materie te kunnen realiseren. Begrijpt u dit? Tot zover heeft u begrepen?
Kan het ook zo zijn dat in die strijd om te komen bij die hoge persoon, op die hoge
hoger zijn,
hoge zijn zo, ja. Dat er zoveel belemmeringen zijn op de weg, dat je daar niet in slaagt en dat je dus eigenlijk ten onder gaat in het stoffelijke en dat je dus radeloos wordt en eigenlijk als het ware ja, wegglijdt?
Ja, dat gebeurt heel veel. En dat is nou juist die strijd dus, dat de bewust spirituele mens van het nieuwe tijdperk, van het Aquarius tijdperk, die de verantwoordelijkheid heeft voor zichzelf, het niet meer mag projecteren op datgene wat van buiten afkomt, zelfs niet op godsdienst die van buitenaf komt. Maar, of omstandigheden, cultuur, historisch of hoe dan ook. Maar dat die mens alleen zelf verantwoordelijk is voor die werkelijke vereniging van het hogere en zijn menselijke persoonlijkheid. De strijd die geleverd wordt, is alleen maar strijd zolang als die mens zich in zijn volle totaliteit identificeert met zijn persoonlijkheid. Ah, nou vragen hierover.
Zora, je hebt het vorige keer en nu vanavond heb je het nogal vaak over de geest, hè? En ik denk dat de geest in ieder mens heeft zijn eigen geest. En met die geest kun je omgaan. En die zit, denk ik, binnenin je. En dat is een soort stem. En als je daarnaar, dan kun je naar luisteren. Maar dan kun je ook tegen praten. En als je dan, dan kun je zomaar ieder uur van de dag in je leven. En die stem, daar kun je heel veel aan kwijt. Maar je kunt er ook mee praten. Zou dat kunnen? Nee, maar...
Ja, is heel leuk, is heel leuk.
Maar het is gewoon ook fijn als je dat voelt van binnen.
Jawel, ga dus zitten. Dit is iets wat de mens in de jaren 2000 zeker zal hebben. Daar groeien wij dus naartoe. Hoera, hoera. Maar de weg daar naartoe is geplaveid met rotsblokken, met rivieren die je moet oversteken. Nou ja, noem maar op. Het is echt een moeilijke weg. Want dat houdt in dat je moet gaan leren onderscheiden wat de stemmen van de begeertes van je ego zijn en wat werkelijk je geest is. Vragen hierover? Ik vind het heel leuk.
Maar hoe leer je dat nou goed onderscheiden? Zonder maar een hele tijd te verstrikken in al die emoties. Als het heel hoog op is, dan is het duidelijk. Maar hoe dat...
Goed, dit is zeker iets wat de hele zaal dus vraagt, denk ik zo. Ja? Hoe leer je onderscheiden? Dat is heel leuk. Trouwens, 21 maart is er in de VU in Amsterdam. In de aula daar is een open dag met professor Veenhof en mij. En dat gaat over de onderscheiding der geesten. Dit is zeker vooroefeningen daarvoor. De onderscheiding der geesten, inderdaad. Hoe kunnen wij arme mensen, arme kleine mensjes, nou in hemelsnaam gaan leren onderscheiden? Want dat is iets wat je moet leren dus, hè? Gaan leren onderscheiden. Wat is nou mijn hogere deel? En wat is nou het deel van de materie? Wat altijd maar een bepaalde mate van satisfactie wil hebben. Goed, ik zie u vol verwachting kijken. Hoe gaan we dat leren onderscheiden? Aha, om te beginnen. Het hoger zijn zal nooit en te nimmer op satisfactie uit zijn. Dat is al één iets wat je kunt vasthouden. Het hoger zijn, dus van jezelf, je geest, je goddelijk aspect, is liefde. Is dus vrij en belangeloos. Is dus ruim. Heeft mededogen. Heeft lief. Heeft zichzelf lief. Dus de persoonlijkheid, in eerbied ook voor de persoonlijkheid. Heeft de ander lief. Waarom? Omdat dat de eenheid is met het hogere in die ander. Het ego is erop uit, en daar moet je niet van schrikken, want zo zijn wij mensen nou eenmaal, dat is onze opdracht ook. Het ego is erop uit om de eigen persoonlijkheid in die materie te bevestigen. Hoe dan ook en waar dan ook, daar komt het op neer. Dat zijn dus twee uitersten. Dat zijn twee polen. Hoe brengen wij twee zulke verschillende polen tot een vereniging? Tot een eenheid. Dat is nou wat ik dan noemde de weg van inwijding die elk mens moet gaan. En die elk mens alleen moet gaan. En die wanneer hij inzicht gaat krijgen, in plaats dat hij dan juichend is van hoera, ik heb nou een geweldig groot spiritueel inzicht. Nee, dan komt hij eerst in een hele moeilijke periode terecht. Want dat inzicht laat hem dus zien waar die begeertes de overhand op hem hebben. Waar ze hem toch wel aardig knijpen, manipuleren. Waar hij de kans krijgt om zich daar een beetje aan te ontworstelen. Dus dat is een hele leerschool. Dan zult u zeggen, het leven is al moeilijk genoeg, hè? Als je zo om je heen kijkt, wat gebeurt er allemaal niet? Het is zo verschrikkelijk moeilijk. Maar waarom is dat zo verschrikkelijk moeilijk? Omdat in ieder mens, in hele volkeren, in hele rassen, prevaleert de bevestiging van de materie. Begrijpt u dit? Wanneer dus eerst individueel, dat zei ik u al eens eerder, en dan collectief, dat prevaleren van dat ego, van die materie, steeds fijner wordt, steeds minder dwingend is, dan kan dus dat hogere in die mens eindelijk ook eens van zich laten spreken. Begrijpt u dit? Ja? Of niet?
Ja.
Ja, u moet ja of nee zeggen, maar dat is dan eigenlijk goed. Maar nu even verder, dan ben ik nog niet waar die mevrouw dus mij naartoe wilde halen. Van, en hoe gaan we dat dan leren onderscheiden? Dus dat is nou duidelijk. Je ziet jezelf als die mens die je bent. Vanaf kind zijn, met alles wat daar is gebeurd. Alles wat daar enorme invloed op je heeft gehad. Zowel emotioneel als wel mentaal. Dat zijn aspecten die jou vasthouden in de materie. Die in jou geven een bepaalde energieuitstraling, een energieveld van gebonden te zijn aan die aspecten die jou in dit leven tot een bepaalde negatieve invulling hebben gebracht. Begrijpt u dit? Dus je hebt als kind, was je geen geliefd kind of je moeder wilde je niet hebben of weet ik veel, dat soort dingen allemaal. Goed, dat is gebeurd. Daar kun je je hele leven pijn om hebben. Daar kun je je hele leven slachtoffer van zijn. En uiteindelijk heb je alleen jezelf daarmee. Wat is dan een alternatief? Een alternatief is dat je, door steeds meer inzicht te krijgen, door te gaan weten van je eigen innerlijke krachtbron, van jouw hoger aspect, het goddelijke aspect in jezelf, dat je dan de kracht gaat krijgen, dat gebruikend, om jezelf niet meer voor de volle 100% te identificeren met al die ellende die in jouw leven is geweest. Begrijpt u dit? Echt waar, allemaal? Een vraag hierover?
Je wordt alleen, en dan ga ik eigenlijk ook in op wat een dame daar aan die kant heeft gezegd. Vaak geconfronteerd met het emotionele. En daar bedoel ik ook mee je gezin, die je voortdurend ook probeert terug te trekken naar die materie, terwijl je zelf bezig bent met meer naar jezelf toe, met jezelf bezig te zijn. En ik moet zeggen dat ik dan toch wel moeite heb om dat te kunnen verwerken, omdat je dan kom ik weer terug waarschijnlijk op die angst, bang bent dat je daar weer in weggezogen wordt en niet genoeg tijd hebt om met jezelf weer verder aan de gang te gaan.
Ja, hier zit een hele grote valkuil in. Ik wil even deze vraag beantwoorden, want ik denk dat heel veel mensen hiermee zitten. Hier zit een hele grote valkuil in. En dat is namelijk, ik geloof dat ik dat in het begin ook even heb genoemd, dat wanneer je hiervoor open gaat, hiermee bezig wilt, deze diepere beleving in jezelf wilt gaan, ja, wilt echt gaan beleven, hè? Dat je denkt dat dat moet gebeuren door je los te maken van de materie. Dat is niet waar. Het moet juist zodanig gebeuren dat je datgene wat je beleeft in die materie gaat brengen. Maar niet door je daarvan te distantiëren. Dus u zult denken, zo net zei ze iets anders. Dat is niet waar. Het lijkt zo. Het betekent dat je, dat kun je maar langzaamaan gaan leren natuurlijk, dat je gaat leren te onderscheiden dat dat hogere zijn, die diepere spirituele beleving in jezelf, dat je dat dus moet integreren in je materie. Maar dat kan niet als je je van die materie distantieert. Want dat doe je zo, en je doet de deur dicht en nou ja, dan ben je in je ivoren toren bezig met je eigen spiritualiteit. Ja? Ik zeg niet vermanend naar u of zo, hoor, maar in het geheel dus. Dat kan dus niet. Dat roept dan ook die weerzin op van de anderen. Want die voelen zich dan miskend en buitengesloten. Het is heel moeilijk om hier nou juist die gulden middenweg in te vinden. Het houdt dus in dat je aan de ene kant, en wat zei ik zo net, dat het hoger zijnde staat voor liefde, levensvreugde, mededogen, liefhebben van ook de persoonlijkheid, dus ook van de ander. Dat houdt dus in dat je daar staat, en eigenlijk zijn we dan toch maar heel, soms vind ik ons zielig, hè, ons mensen. Want dan moet je dus als inwijdeling dit hoger zijn, deze weg van inwijding volgen, terwijl je niet mag meegaan in de verleidingen van de materie, en toch tegelijkertijd je niet mag distantiëren van die materie. Want, dat hebben we in de afgelopen 2000 jaar al heel veel gedaan, in onze ascese, toch in de kloosters en dergelijke. De volwassen geestelijke mens van de jaren 2000, van het Aquarius-tijdperk, is juist die mens die heel bewust door dit alles heen gaat. Zich niet afkeert, zich niet distantieert, maar integendeel verbindt en de brug slaat. En hoe u dat in uw situatie moet doen, dat kan ik u niet zeggen. Dat kunt u alleen met vallen en opstaan zelf gaan leren. Maar het enige wat ik u wel kan meegeven is dat u heel goed moet kijken naar, ben ik in liefde met die ander? Ook al wil ik nog zo graag gaan mediteren, maar als ik dat doe ten koste van mijn gezin, dan ben ik niet goed bezig. En ik heb het zelf ondervonden, hoor. Dus daarom mag ik het ook wat zeggen. Ik heb het zelf zo moeten leren allemaal. Moest ik luisteren naar die stemmen, naar die lessen? Mam, wil je mijn huiswerk helpen? Wat moest ik dan doen? Luisteren naar die stem in mijn kamertje? Of huiswerk helpen? De ene keer dit en de andere keer dat. Ik merkte al, het was bijna altijd verkeerd. Ook nog. Dus zo moet je het leren. Begrijpt u? En ik kan het u verder niet zeggen. Dit moet u echt zelf gaan leren onderscheiden. Juist door alles wat ik hier aandraag. En natuurlijk ook nog allerlei andere dingen. Ja? En u, meneer? U stond toen met de vraag. Oh, eerst die mevrouw.
Toen ik een jaar of 17 ongeveer bij jou kwam, een aantal keren, toen zei je dat er een hele lange weg voor mij lag. En dat ik, nou, aan het einde van die weg, of halverwege misschien is dat nu, een aantal heel prettige dingen bij mezelf zou kunnen ontdekken. Die ik in praktijk zou kunnen brengen ten aanzien van mezelf en andere mensen. En de laatste tijd is dat aan het doorbreken. Maar dan ben ik zo ontzettend blij dat ik daar driest van word. En dan weer fouten maak en dan weer terugstuiten. Want dan krijg ik weer knallen van mijn kop. Ja. En dat gaat zo al doorheen en weer met sprongen. Kun je... Ja, is dat...
Ik ben
er triest van. En dat is gevaarlijk. Ik moet het heel voorzichtig doen. Maar ik ben er dan zo ontzettend blij mee. Kun je daar iets over zeggen?
Gij zult enige terughoudendheid betrachten, weet je wel? Ja. Ik ben al blij dat dus dan toch inderdaad wat is uitgekomen. Maar driestheid is niet goed. Want dat houdt in dat je daardoor over de ander heen gaat. Ja? En dat mag natuurlijk niet. Want dan ben je weer niet vanuit het hogere bezig, maar juist vanuit het ego. Begrijp je? Dus je blijft, ik denk tot je laatste snik, hoor, steeds maar leren om zowel het een als het ander in evenwicht met elkaar te brengen. En ik denk dat we nooit volmaakt zullen zijn, want dan hoefden we hier al niet te zijn. Dan hadden we al vleugels. Maar ik zie dat het nu 9:05 is. Ja, ja. En dat we dus nu aan een warm kopje thee of koffie toe zijn. Graag tot straks. In de pauze hebben twee vragen mij bereikt. Eén daarvan was dat wat ik zei van die weg van inwijding, wanneer je tot deze inzichten komt, spirituele bewustwording, dat die, zoals ik dat noemde, dan rotsblokken, rivieren en dergelijke, dat die persoon dat juist zo niet had ervaren. Nou, heel gelukkig, ik feliciteer u, want dat betekent dat daar een innerlijk blijkbaar al een bepaalde ruimte voor was, waardoor het losmakingsproces van een te grote beïnvloeding van bepaalde materiële aspecten, van oude karmische aspecten, blijkbaar niet zo'n grote invloed hadden. Het kan dus ook op deze manier. Een tweede vraag, of eigenlijk was het geen vraag, maar een verhaal wat me trof. Dat ging over een vrouw die de begeleiding had van iemand die aan kanker leed en zoveel moest lijden. En dat het haar zo pijn deed om dit lijden aan te zien en mee te maken. Waarom moeten mensen soms zo lijden? Ja, ik heb het zelf zo meegemaakt. Soms mensen waarvan je toch absoluut zeker weet, dat zijn echt hele goede mensen, hebben werkelijk niets kwaads of liefdeloos gedaan en die lijden dan. Waar is dit voor? Wat heeft lijden voor zin? Waarom moet je dan lijden? Het is natuurlijk dat wij mensen een beloning verwachten. Als we goed leven, dan hebben we de beloning. Nou, dat we toch een redelijk leven hebben. Dat, dat we beloond worden, hetzij hier of in de hemel. Ik heb zo begrepen dat het lijden is een weg van, soms, van vervolmaking. En dus weer een weg van inwijding. Dat lijden in je teweeg brengt een nog meer losmaken van oude gebondenheden. Ik keek in een flits naar degene die dan zoveel pijn had, wat die mevrouw vertelde, en zag dat in haar een hele grote angst was om zich over te geven, om in een werkelijk vertrouwen te komen, om los te kunnen laten, maar ook angst voor de dood, angst voor het ongewisse. Maar dat kan alleen bereikt worden, dat die angst getransformeerd, dus veranderd wordt, wanneer je in vertrouwen kan komen, wanneer je echt in die eenheid kan komen. En bij een ander mens, een heel goed mens, die ook heel veel heeft moeten lijden, heb ik kunnen zien dat in die mens, in zijn leven, hoewel niet bewust, veel oude miskenning aanwezig was. Zo groot, en deze mens was een binnenvetter, zoals het heet, en uitte zich weinig. Waardoor die miskenning zich ook fysiek tot een gezwel kon vormen. Begrijpt u dit? Ik zou graag met u nou hierover willen praten. Wat is vertrouwen voor u? Wat betekent dat? Wat betekent overgave? Wat zegt het u?
Ik kan zeggen dat vertrouwen heel veel doet in mijn leven en dat ik er heel veel steun aan kan putten, uit kan putten. Alleen vraag ik me af, is dat iets wat je geschonken wordt? Is dat iets wat je door je ouders doorgegeven wordt? Is het iets wat je aan je eigen kinderen door kan geven? Want ik hoop natuurlijk dat ook zij, als ze voor problemen komen te staan of echt moeilijke momenten in hun leven, dat ze daaruit putten kunnen.
Ik ben heel blij dat u dit zo zegt. Vertrouwen is iets wat onbewust in de mens al aanwezig is. Maar in zijn weg van inwijding, van leven tot leven, ik hoop dat u mij straks hier onmiddellijk op attaqueert, van leven tot leven, die weg van de mens, leert hij eigenlijk dat vertrouwen niet meer te herkennen. Klinkt gek, hè? Hij leert dat vertrouwen niet meer te herkennen. Hoe kan dat nou? Dat komt doordat die mens in die weg van inwijding het zo druk heeft met zijn persoonlijkheid in de materie te gaan bevestigen en vestigen, dat hij geen ruimte meer overhoudt voor dat innerlijke zijn. Dat hogere aspect waar we het over hadden. Dan verliest hij dus de herkenning met dat vertrouwen. En iets wat je niet herkent, dat spreekt je niet aan. Niet waar? Het tweede wat u zei, vond ik ook bijzonder. Krijg je dat van je ouders mee en kun je dat doorgeven? Je krijgt het niet van je ouders mee, maar je ouders kunnen het wel stimuleren. Dus wij kunnen dat ook voor onze kinderen stimuleren. Zonder dat wij belerend op hen overkomen, want dan doen ze weer zo. Hè? Dat hebben we het nou eens even uitgebreid over gehad. Ik gooide zo net weer even een bommetje, maar ik geloof dat niemand het heeft gezien, helaas. Ik proviseer altijd. Van leven tot leven, zei ik. Kom, zegt u daar niks van?
We zitten hier maar in een proefschool, hè? Dit is maar een levensles, wat we alle dagen dus meemaken. En dit leidt dus naar het echte leven. Zo vulde ik u in.
Ja, nou begrijp ik u. Ja.
Dus het is een heel proces, het leven wat we beginnen, naar dat echte leven.
Ja, maar ik bedoel het ook nog anders.
Ja, maar dat echte leven, ja, bedoel ik dus het hiernamaals, hè, als we overgaan naar het echte leven. Dat we ons stoffelijk lichaam dus afleggen en dan naar het echte leven gaan.
Mooi, mooi.
Want tot je laatste snik blijf je aan de gang, hoor, met jezelf.
Ja, ja, dat zei ik zo net ook al. Tot je laatste snik. Wie heeft hier nog een aanvulling op? Dus hierop aansluitend graag, hè? Dus van leven tot leven, wat die mevrouw zei. Hier, vooraan.
Ja, u hebt het dan over het leven in het hiernamaals. Het leven in het hiernamaals, ja, dan was ik benieuwd, dat echte leven dan eventueel wat daarna komt. Ik heb in een boek van Ruloff gelezen dat ook een geest dus in hem dus allerlei dingen sprak en vertelde van dat lichaam wat je hebt, dat kan dus nog een heel eindje meegaan in een aantal sferen en daarna wordt het geloof ik losgelaten. En daar ben ik heel benieuwd naar, om dat nog eens even iets over te horen.
Goed zo, dat sluit dus aan bij wat die mevrouw zei. Ik bedoelde het eigenlijk nog anders, maar goed, daar kom ik dan straks op. Laten we eerst hiermee beginnen, hè? Niet alles tegelijk. Dus dit leven, en dan gaan we over tot het echte leven, zoals u dat zegt. Het echte leven, zoals u dat noemt, is dus het leven in de geest. En wat Jozef Ruloff daarvan zei, kan ik nog even meer, denk ik, nog wat uitdiepen, is dat naar gelang het bewustzijn van degene die is overgegaan, zoals dat heet, blijft zijn uiterlijke vormgeving in de sferen in een gradaties van niveau bestaan. Begrijpt u het allemaal? Ja, het is niet moeilijk, hè? Als het moeilijk is, trekt u mij maar aan mijn oor. Dit houdt dus in dat hoe bewuster een mens op aarde is van dat er is leven na de dood. Dat het bewustzijn niet ophoudt bij het sterven van het fysieke lichaam. Integendeel, dat het bewustzijn blijft bestaan. En dat de ontwikkeling van dit bewustzijn zich in de sferen verder evolueert. Begrijpt u dit? Dus verder ontwikkelt. Ja, begrijpt u dat allemaal? Die verdere ontwikkeling hangt niet af van hoe je als mens bent geweest. Ja, hangt wel af hoe je als mens bent geweest, maar gaat toch zijn eigen weg. Alleen hoe duidelijker, hoe dieper je bewustzijn als mens is geweest van het goddelijk zijn, van het bestaan in de wereld van de geest, in de geestelijke dimensies van het bewustzijn, van leven tot leven, dus terugkeer, steeds weer opnieuw, totdat je verlost hebt en getransformeerd, dus veranderd hebt, alle negatieve aspecten die je in je zijn. Hoe groter dat bewustzijn is, hoe, ik wil niet zeggen gemakkelijker, want dat is geen goed woord, maar hoe lichter de weg daar, ik zal maar zeggen, boven is. We noemen het boven, maar Begrijpt u dit allemaal? Vragen hierover graag.
Sora, achter u hangt een kruis. En ik denk dat dat niet alleen maar een symbool is. Maar het is echt een... waar iemand aan gehangen heeft. En de persoon die daar aan gehangen heeft... is dat niet degene geweest die ons 2000 jaar geleden... het onderscheid heeft bijgebracht tussen God en mens zijn... wat later toch binnen de theologie een hele zware kwestie is gebleven... en nu nog van God en zijn mens zijn. Hoe moet je dat verenigen met elkaar? En dat hij... de persoon is geweest ook die bij het verlaten van zijn stoffelijke lichaam aan zijn leerlingen. Ik weet niet of ik het goed begrepen heb zo, maar daar lees ik in de Bijbel een passage waarin hij de leerlingen, de trooster, in het midden laat. Hij geeft ze hun in. En is dat dan goed begrepen als dat het iets is van het hogere zijn, dat hij dan bij hun, dat bewustzijn bij hun inbrengt, in de materie, wat eigenlijk toch ook materie is. Want in feite laat hij hun iets na. In dat onderscheid tussen hij als geest en
ja, wij wacht als even, mens. Het is heel veel alles wat je zegt. Er zijn hele hoge mystieke waarden die je daar even zo in de zaal gooit. En ik wil proberen even stuk voor stuk te beantwoorden. Hè? Ik meen dat ik dat de vorige keer ook al iets van gezegd heb... dat hij die 2000 jaar geleden als die grote avatar... avatar betekent verlosser, is gekomen... was een zoon Gods, zoals wij allen zonen en dochteren van God zijn. In dit opzicht was hij in een zeer, zeer de hoogste staat van bewustzijn. Hij was meester der vijf elementen, werd mij gezegd. In dit hele hoge bewustzijn... kon hij dit goddelijk zijn in zichzelf zo laten indalen, laten integreren, dus totaal in zichzelf laten plaatsvinden, waardoor hij zich in volledige overgave aan zijn eigen opdracht kon overgeven. Wat was zijn opdracht? En denk maar niet dat ik het allemaal zo goed weet, hoor, want ik hier allerlei dingen naar voren breng uit mijn eigen duim gezogen. Dit is mij heel duidelijk in de lessen geleerd. Zijn opdracht was het karma der wereld te verlossen. Het karma der wereld zodanig te transformeren, te veranderen dus, dat in ieder mens uiteindelijk dit goddelijk aspect zou doorbreken, waardoor ieder mens het eigen karma zou kunnen transformeren. Duidelijk voor iedereen? Ja? Hij heeft dus de punt van de spiraal in de materie moeten brengen. Hij was de poort der verlossing. Want in zijn menselijk zijn kon hij het goddelijk zijn ten volle realiseren. Dit was de poort der verlossing. In ieder mens is deze mogelijkheid in de eigen gradatie van niveau van bewustzijn aanwezig. Tot zover. Dat andere doe ik straks. Begrijpt u dit allemaal? Stel alsjeblieft vragen als u het niet begrijpt, want dat is heel belangrijk. U begrijpt het niet. Wat begrijpt u niet?
Het karma der wereld.
Het karma der wereld. Vanaf den beginne, toen materie werd gecreëerd, was dit zonnestelsel bestemd tot verlossing via de weg van lijden. Lijden, leed, pijn. Dat heeft eerst plaatsgevonden in de lagere regionen, in de dierenwereld, hoe zij elkaar verslonden en dergelijke. Alles is lijden. Dit zonnestelsel is gecreëerd opdat er onderscheidingsvermogen zou kunnen komen in hen die straks de mensheid zouden vormen. Begrijpt u dit? In hen de gevallen engelen, die de mensheid uiteindelijk zou vormen. Begrijpt u dit? Ja, het is mystiek, maar u vraagt erom, dus oké. Okay. De engelen hadden geen bewustzijn van goed en kwaad. Zij leefden in Gods zijn, in liefde. De creatie van de mens naar zijn beeld en gelijkenis, Gods beeld en gelijkenis, is niet in de uiterlijke vorm. God is niet een man of een vrouw, is beiden. Is bewustzijn, is het eerste atoom, is een kosmisch vuur. Nou, noem maar op. Zijn beeld en gelijkenis betekent bewustzijn. De engelen hadden dus bewustzijn, maar niet van kwaad. Zij hadden niet het onderscheid. Daartoe moest komen wat genoemd wordt de val der engelen. Ik noem het liever het spel der engelen. In dit spel werden engelen uit dat totale zijn in liefde, in Gods verbinding, weggevoerd. Opdat zij konden komen in materie, dus uiteindelijk in de mens konden incarneren, waardoor er bewustzijn van goed en kwaad zou kunnen komen in de creatie van God. Begrijpt u dit? De schepping van God. Wat?
Ik snap niet waarom het nodig is.
Nou, dat zegt iedereen altijd, dat is waar. Maar dat vertel ik straks. In deze... In dit grote gebeuren, dus een enorm groot kosmisch gebeuren, waardoor geest dus in materie gerealiseerd kon worden, kon daardoor het onderscheid komen tussen goed en kwaad en kon tussen de dualiteit van geest en materie, geest en persoonlijkheid, uiteindelijk weer die bewuste hereniging en vereniging komen. Begrijpt u al waar ik naartoe wil? Of niet? Nou, waarom was het dan nodig, denk je? Wat een gedoe, hè? En wat een lange weg, wat de moeilijkheden allemaal. En dan ben je al een engel en dan moet je weer een bengel worden. Maar goed. Maar die engelen hadden dat bewustzijn dus niet van goed en kwaad. Dus ze moesten eerst die bengels worden.
Maar waarom? Dat geeft. Ja,
daar kom ik zo dadelijk op. Dat is eigenlijk een hele goede vraag. We lachen er wel om, dat is heel goed. Maar dus die engelen moesten die bengelen worden om uiteindelijk weer in dat grote bewustzijn te kunnen komen. Maar dan vermeerderd, vergroot met het bewustzijn ook van het kwaad. Begrijpt u dit? Want dit hield in, of dit houdt in, dat daardoor de mens, de creatie van God dus, een zo groot bewustzijn kon verkrijgen dat hij in materie het goddelijk zijn kon brengen, geest kon brengen. Ja? Gaat u nou een lichtje op of nog niet? Nog geen lichtje. Nee, ik zoek alsmaar naar woorden om het steeds dichter bij u te brengen, want anders dan faal ik, hè, en dan is die avond niet goed. Nou, het is zo. U moet het toch begrijpen. Wacht nou even, niet weer een andere vrouw, dan raak ik mijn eigen draadje kwijt. Ik ben nog steeds bij de engelen die de bengelen werden. Waarvoor dat nou in hemelsnaam goed was, wat haal je op je nek, zou je denken. Maar goed. Doordat het bewustzijn van de mens vanuit liefde en die eenheid van bewustzijn met God in de materie zodanig werd veranderd en gemanipuleerd door de materie, kon dus de mens die onderscheiding van goed en kwaad krijgen. Ja, zover zijn we al. Goed. Wat doet hij er dan mee en waarvoor is dat nodig? Nou, komen we bij u dus. Waar was dat voor nodig? Want daardoor en alleen daardoor wordt het bewustzijn van God vergroot. Niet van God als persoon, maar het totale bewustzijn. Begrijpt u dit? Waardoor, wat bereik je hier dan mee? Dat het totale bewustzijn wordt vergroot. Daar bereik je dus mee dat in dit gehele zonnestelsel uiteindelijk bewust, dus helemaal bewust, ook met de reden die wij hebben, uiteindelijk de liefde zal overwinnen over het kwaad. Licht zal dus overwinnen over duisternis. Maar dat kan alleen door het bewustzijn van de mens. Begrijpt u dit?
Ja, er was geen kwaad, volgens mij. Was er geen kwaad, was het prachtig.
In de hemelen, ja. Maar zodra geest in verdichting komt, en dat gaat dus zo door die sferen heen, neemt het vorm aan, beginnen daar de begeertes van materie in toe te treden. Begrijpt u dit? En wanneer de begeertes van materie beginnen toe te treden, dan krijg je dus die dualiteit.
Horen begeertes van materie dan niet bij dat kosmische vuur? Dan moet je toch niet...
Die zijn in dat kosmische vuur wel ingebed, maar spelen niet, hoe noem je dat, existeren niet in de hogere gebieden. Wel in de steeds meer neerdalende gebieden, in de steeds meer vormkrijgende gebieden. En het is, ja, even luisteren. Verdere uitleg komt er niet. Alleen dat het dus de bedoeling is dat dit gehele zonnestelsel in een zodanige mate van bewustwording komt dat er de gehele mensheid, want het gaat dus om de mens, omdat die de reden heeft, bewust wordt geleefd en gewerkt vanuit die eenheid Gods, dus liefde. Dan is blijkbaar alles volbracht. Hoe lang het duurt, weet ik niet. Meer kan ik u niet vertellen. Is dit enigszins voldoende?
Maar die begeerte ja. van die materie, die zit toch ook al in die Godheid dan?
Ja, maar dat is dan niet als begeerte van materie, maar begeren uit geest. En ik heb jaren nodig gehad om daar het verschil tussen te ontdekken. Dus, ja. Begeren vanuit geest schijnt van een zodanige dimensie te zijn dat het niet in verdichting van vorm hoeft te zijn. Begeerte in materie en van materie vraagt om vormgeving in materie. Ja? We zijn nou in een bijzonder mystiek dispuut gewikkeld. Dus ik weet niet of dat uw bedoeling is. Mag wel, maar...
Er zit onder alles, toch?
Wat?
Waar we hierover praten. Dat dit zit...
Ja, dit zit natuurlijk overal in. Ja, maar ik probeer het altijd heel eenvoudig allemaal te brengen. Want het moet niet over u heen gaan. Want daar hebben we ook niks aan, hè?
Van die engel. Zou je dat kunnen vergelijken met een baby die ook dus volmaakt gelukkig in zijn wieg ligt en van kwaad niet bewust is, maar inderdaad ook een weg moet gaan om mens te worden?
Ja, dat is een goede vergelijking, ja. Deze mevrouw.
Sora, wat gebeurt er met het gelouterde bewustzijn na zoveel levens dat niet meer geïncarneerd hoeft te worden?
Dat je na een gelouterd bewustzijn niet meer geïncarneerd
ja,
hoeft
dus
te worden?
Ja, dus als je dus na zoveel levens gelouterd bent en niet meer terug hoeft in een nieuw bestaan, wat gebeurt er dan met dat bewustzijn?
Dat bewustzijn legt dan de vormgevingen af en komt terug in het grote kosmische vuur. En zal na zoveel eonen, en ik weet helemaal niet hoeveel het is, ik weet niet wat een eon is, maar na zoveel eonen zal het dan weer de sprong uit het vuur opnieuw wagen en in een geheel nieuwe ontwikkelingsweg komen.
Maar blijft het bewustzijn of verdwijnt het bewustzijn?
Het verdwijnt niet, het wordt weer in die totaliteit opgenomen. Heeft u de moed verloren? Met deze enorme cirkelgang? Nog niet?
In mijn dualistische denken denk ik dat als je niet bewust bent van kwaad, je ook niet bewust bent van goed.
Dat is wel waar, want zo zie je dan ook dat er helaas soms mensen zijn die kwaad doen omdat ze eigenlijk niet weten dat er ook goed en liefde bestaat. Maar dat zijn dan wel mensen die in vorige levens enorm veel lijden hebben veroorzaakt of naast zich toe hebben gekregen, want dat is hetzelfde, of je hebt het veroorzaakt of een ander heeft het jou aangedaan, waardoor in hen een zodanige vervorming is ingetreden. Dat zij als het ware naar herhaling zoeken in het huidige leven. En toch door het uiterste lijden tot werkelijke onderscheiding kunnen komen. Begrijpt u dit? Ja. Begrijpt iedereen dit? Als het niet zo is, moet u het hardop zeggen. Gewoon nee.
Dus het is de enige mogelijkheid voor deze mensen om door dat lijden te gaan?
Het is vaak, inderdaad. De enige mogelijkheid om steeds dieper door het lijden heen te gaan, waardoor er uiteindelijk toch een bewustzijn kan komen. Soms is het ook zo dat wanneer het ego zo onwillig is dat het dat lijden niet kan transformeren, dus veranderen in bewustzijn, dat er daardoor als het ware de atomen uit elkaar vallen en een geheel nieuw iets moet ontstaan.
Zo, jij spreekt over, of u spreekt over lijden. Mijn broer is vorige maand overleden aan kanker. En hij heeft dus echt een dik jaar geleden. Wat hem bezig hield was dat hij kanker had tussen zijn kin en zijn middenrif. En hij vertelde mij dat hij op een gegeven moment op de bank lag. Het werd ijskoud om hem heen. En die kanker werd uit zijn lichaam getild. En hij keek dus van bovenaf op die kanker. Heeft hem, en dat heb ik dus nooit begrepen, ik heb er nooit antwoord op kunnen geven of kunnen krijgen, heeft hem dat iets verteld over zijn lijden, waardoor dat lijden zin kreeg? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, ik heb even iets niet verstaan. Werd hij uit zijn lichaam getild en kon zo naar zijn lijden kijken?
Hij kon zo naar zijn kanker kijken, waar die kanker zat.
Ja, dat betekent dat hij in zichzelf een bepaalde mate van afstand, distantie dus kon nemen, waardoor hij ernaar kon kijken. Dat houdt heel vaak in dat het lijden daardoor verzacht wordt, lijkt het wel. Er komt zoveel ruimte dat je door dat lijden heen kunt gaan. In India heb je yogis die kunnen dwars door lijden, dwars door onvoorstelbare dingen heen gaan, omdat zij zich innerlijk daarvan kunnen losmaken. Begrijpt u dit? Dus wij kunnen dat eigenlijk ook. We zijn er wel geyogisch, maar eigenlijk kan ieder mens dat, in gradaties van niveau. Dat gebeurde dus met uw broer. Maar dat kan niet een totale staat zijn. Dat zijn momentopnamen, hè? Dat zijn flitsen ook. Maar het helpt wel. Dat is ook wat ik u nou probeer wijs te maken op deze avonden. Dat u allen in uzelf zo'n grote kracht heeft, dat u in uzelf een bepaalde mate van vrijmaking kunt bereiken, emotioneel en mentaal, waardoor uw moeilijkheden, uw problematiek, uw lijden niet meer een zo enorme, knellende, manipulerende invloed op u zal hebben. Dat houdt dus in dat u iets van uw totale identificatie met de problematiek of het lijden kunt loslaten. Begrijpt u dit? En dat hebben we straks nodig. En niet alleen straks, maar eigenlijk altijd. Je hele leven door. Begrijpt u dit? Ja? Vraag daar, mevrouw.
Ik begrijp het wel, maar het is iedere keer weer, als je dat zo'n soort punt tegenkomt, van, dan moet je dus eigenlijk er naar kijken en het transformeren. Maar hoe doe je dat nou? Want er ontstaan ook angsten. Hoe kom je door een bepaalde angst heen? Je ziet hem, je weet het, het hoeft niet. Maar hoe draai je hem om? Hoe kan je hem die andere pol kijken?
Ja, daar zijn allerlei hulpmiddelen voor. Want we moeten toch hebben van hulpmiddelen. Niemand kan dat zomaar. En het is al heel veel. Wanneer je het ziet, hè, en herkent, dat is mijn angst, nou moet ik er doorheen. Als je dat al kunt erkennen en herkennen, dan ben je al een stukje verder. De meeste mensen sluiten hun ogen daar nog voor en willen daar niet bewust aangaan. Laten we aannemen dat je bent bewust hiermee bezig en je ziet je angst. Zullen we mijn angst nemen, hè? Daar heeft u het dan over. En je wilt daar doorheen gaan om een bepaalde mate van vrijheid innerlijk, van ruimte te kunnen creëren in jezelf. Want je bent je eigen creator, hè? Jij maakt je eigen creaties. Hoe ga je dat doen? Die angst heeft een funeste invloed op je. Het beheerst je, het maakt dat je anders reageert, dat je anders praat, dat je anders voelt. Het beklemt je helemaal. Je ontdekt inderdaad dat het die angst is en dat je zelf moet zorgen dat je hier doorheen komt. Dan kan hulpverlening kan je dan daarin helpen door je te brengen tot bepaalde basisachtergronden waarom je die angst hebt in dit leven. Vergeet nooit dat alles wat in dit leven naar je toe komt een basis heeft die veel dieper ligt. Dus vanuit een ander leven. Waarin de onverloste emoties nog in je onderbewustzijn aanwezig zijn. In dit leven worden ze gestimuleerd, aangescherpt. Want je moet je bewust worden dat dat er is. Je moet het dus gaan herkennen. Waardoor je dan de kans krijgt om je ervan vrij te maken. Dit is duidelijk, hè? Begrijpt u dit allemaal? Hoop ik, ja? Hoe doe je dit? Nou, dit is het meest cruciale punt. Hoe doe je dit? Neem nou de oorlogsslachtoffers. Ik moet altijd een voorbeeld hebben, hè? Neem nou de oorlogsslachtoffers, mensen die nu nog gillend wakker worden als ze aan hun kamptijden denken. Ik heb zelf in een jappenkamp gezeten. Ik weet dus hoe ontzettend dat is geweest. Periodes van het leven zul je dat heel sterk naar boven krijgen. Zul je weer de angst ervaren, de ellende die je hebt gehad, het alleen zijn daarin, die eenzaamheid. Geen vertrouwen meer hebben in je medemens. Want hoe kan een medemens jou zoiets verschrikkelijks aandoen? Dus het totale geschokt zijn van de mens door de liefdeloosheid van de ander mens. Ja, begrijpt u dit? Dat geeft een ontzaglijk onveiligheidsgevoel, een enorme angst in iemand. En nou heb ik het over jappenkamp of oorlogsslachtoffers, maar het kan natuurlijk alles zijn, hè? Het kan de dood van je moeder zijn, het ongeluk wat je hebt zien gebeuren, nou noem maar op. Hè? Je kunt ermee vanaf klein kind behept zijn, natuurlijk. Maar nu, hoe ga je dat veranderen? En wat mij door een psychiater werd gevraagd, hoe doet u dat dan? Is dat lerenbaar? Het is wel het analyseren waar het vandaan komt. Het is wel de herkenning hoe het is ontstaan. Het is wel het zien van hoe het jou heeft gepakt. Maar wanneer een mens daarin blijft hangen, dan is hij altijd door in de rol van het slachtoffer. Pardon. Wanneer hij of zij de moed kan opbrengen, daarom had ik het alsmaar over durven en moed, hè, de moed kan opbrengen vanuit een inzicht dat hij dus meer is dan, dat de som van zijn totaliteit meer is dan dat lijden van hem of haar, dan heeft hij dus schept hij dus een bepaalde mate van vrijheid, van ruimte in zichzelf om het te kunnen gaan hanteren. Begrijpt u dit allemaal? Dus je schept een bepaalde mate van ruimte in jezelf om het te kunnen gaan hanteren. Daar begint het mee. Als je dat niet doet, is er dus geen ruimte om ermee te gaan werken. Wanneer je die ruimte voor jezelf hebt geschapen, gecreëerd, dan moet je de hulpmiddelen te baat nemen die je in jezelf hebt. Dus je denken ervan proberen los te maken. En het is iets anders dan het verdringen. Kijk, wanneer je denken er de hele dag mee bezig is, dan ben je ook in een bijzonder onevenwichtige emotionele toestand, nietwaar? Wanneer je kunt vanuit dit weten, van dit hoger zijn en de kracht die je daardoor kunt hebben, probeert om je denken anders te doen plaatsvinden. Dus wanneer je denken er steeds mee bezig is en jezelf zeggen, nee, ik wil niet. Ik ben niet de totaliteit van al deze ellende. Ik ben nog iets anders. Dus ik ga mijn denken anders richten. Begrijpt u dit? Anders richten. Kan niet schelen waarop het positief is. Begrijpt u dit? Dus de beelden komen terug, hè? Van weet ik wat je hebt beleefd, van je angst of wat ook. En dan zeg je, nee, ik wil nu aan de glimlach van een baby denken. Ik zeg maar wat geks. Of die mooie rode roos, of die mooie muziek. Of hoe iemand van mij houdt. Noem maar iets. Begrijp je dit? Dus je moet heel bewust, en dat is ontzettend moeilijk, heel bewust jouw denken veranderen. Anders lukt het niet. Wanneer dat denken ruimte krijgt, doordat je steeds veranderingen aanbrengt, worden die emoties ook anders. Knellen niet meer zo. Krijgt wat meer vrijheid. Begrijp je? Begrijpt u dit allemaal? In godsnaam onthoud dit, want dit zult u nodig hebben. Nog één vraag en dan zal ik met de visualisatie beginnen. U dan? Die mevrouw in de paarse trui. Slaat het hierop? Ja.
U begint te vertellen met...
Wat zeg je?
U begint met te vertellen wat je moet doen. Is ja? De moed en de durf krijgen, hanteren. Maar als je nou niet bij die kracht kan komen...
Dat is een denkfout. En een denkkronkel.
Ja, nee, maar dat... Ik bedoel, ik kom daarin heel veel mensen tegen... die dat dus... Dat niet kunnen voelen, dat niet kunnen beleven. Ja. En dat dat dus de oorzaak is, de sleutel is, waardoor ze steeds verder wegzakken.
Een mens die dat nog niet kan voelen en beleven, daar zal het dan toch vanuit het denken bepaalde inzichten moeten komen. Zodat dan de gevoelsruimte open gaat komen. Begrijp je dit? En daar is vaak hulp bij nodig. Die een ander kan geven. Ja? Die meneer nog en dan... Ja, dan wordt het te laat. Ik zie ook dat mensen moe worden. Dus we moeten gaan ophouden.
Spijt me, maar ik ben het met één ding op één punt niet met je eens. Het spijt me heel erg, want ik vind je geweldig. Wat je zoiets uitlegt en alles.
Ik versta de helft niet als je in dat ding spreekt.
Ik vind je geweldig hoe je het uitlegt, maar ik ben het op één punt niet met je eens. En dat is namelijk hierom. Ik heb zelf ook ik ben maar helemaal aan het begin, zoals ik het noem, van bewustwording. Maar toch verschillende jaren een harde strijd moeten voeren. En geprobeerd ook om dat zelf met je eigen gedachten maar steeds. Maar dat lukt niet met je eigen gedachten. Het is volgens mij puur het ontkennen van de Christus in jezelf. Van het goddelijk wezen dat je zelf bent. Ik denk als je weet dat je geholpen wordt elke dag opnieuw door de Christus. Dat je dan pas komt op dat punt van... dat los kunnen laten en van zeggen, nou, ik kan een tevredenheid scheppen. En ook andere gedachten, dan word je zelf niet meer gedacht, maar laten denken. Ik denk dat je tenminste in kunnen vinden.
Ik wil u hierin, kan ik u voor de helft tegemoet komen en voor de andere helft moet ik het helaas met u van mening verschillen. Dat is, zoals steeds gezegd wordt, dat de Christus in zijn hoedanigheid als die grote avatar, die verlosser die hij is, dat hij met zijn grote energieën ons helpt en steunt en begeleidt om in onszelf tot onze eigen verlossing te komen. Want hij was de poort, opdat ieder ander door diezelfde poort heen zou kunnen gaan. Wanneer wij dat alleen op hem projecteren, dan ontkennen wij onze eigen menswaardigheid. Begrijpt u dit? Dan ontkennen wij dus het goddelijke in ons eigen zijn. Dus ik zeg niet dat we hem moeten ontkennen. Ik zeg dat wij vanuit ons eigen diepste weten van dat goddelijk zijn, in innige verbinding met hem, tot die kracht kunnen komen. Het is ons geleerd dat wij het op hem moeten projecteren. Dat hij alles voor ons zal doen. Ziet u het gebeuren? Dat is niet waar. Want wij mensen hebben in ons dat goddelijke zijn. En het is nu de tijd van het nieuwe bewustzijn, van de werkelijke waardigheid van de mens, de waarden van het goddelijk zijn in de mens, dat die mens in zijn niveau dat aan kan gaan. En daarbij de allergrootste liefde, begeleiding en hulp van deze grote avatar tot zich kan krijgen. En hiermede wil ik het beëindigen. En zullen wij komen in een visualisatie met elkaar. En begrijpt u vooral dat het niet is om zijn waarden kleiner te maken. Nee, je kunt in de hoogste hoedanigheid pas verbinden wanneer je zelf ook iets hebt om te verbinden. Begrijpt u dit allemaal? Ja? Laten we dan nu in die visualisatie gaan. En die mensen die allemaal zo lang moeten staan. Ik heb zielig medelijden met u, maar... Ja. Oh, zit u allemaal? Oh, ik denk dat u allemaal moet staan. En de hele avond speelt het bij mij wat... Ja, ik kan het niet zien. Oh, gelukkig, gelukkig. Nou, daar ben ik blij om, want dat vind ik zo akelig dan. Goed. Dit laatste wat werd gegeven, voelde u de kracht hierin? Voelde u de aanwezigheid hierin? Zijn aanwezigheid in ons ook. Maar niet zo dat wij ons alleen maar op hem moeten richten en projecteren. Met hem. In eenheid. Dat is iets heel anders. Dus nu, in de visualisatie die nu komt, wil ik zo graag u brengen naar de eerbied en respect, de acceptatie van uw eigen menselijk zijn. Die persoon die u bent, met al het goede en al het minder goede, met vuur en water, met licht en duisternis in u. Juist daarom bent u gekomen. Opdat uiteindelijk een werkelijke harmonie zal komen. Kijk daarom naar uzelf. En heb nou de moed om uzelf te accepteren. En ook de blijheid daarvoor. Trots hoef je niet te zijn, maar wel blij met jezelf. Zelfs met je lijden. En wanneer je dit punt bereikt, dan heb je kracht in jezelf. Om naar binnen te kijken en naar binnen in jezelf, dat stille kleine licht in je hartcentrum, te kunnen herkennen. Want je kunt het alleen maar herkennen wanneer je jezelf accepteert. Anders zie je die vlam niet. En wanneer je zo ver bent gekomen, dan heb je nu ook de moed om heel bewust jouw eigen gezicht in deze kleine vlam te plaatsen. En het is een grote daad van een kleine mens. Een hele grote daad van volledige acceptatie, van vertrouwen ook. Ik ben dit stille kleine licht in mij, dit goddelijk zijn in mij. En het uitzicht in mijn persoonlijkheid. En voor zover het mij mogelijk is, zal ik alles doen om het tot een werkelijke eenheid te brengen. En vanuit dit, deze belofte in jezelf, dit gegeven in jezelf, kan nu heel bewust gezien worden wat ieder moment van ons leven gebeurt. De indaling van hoge kosmische energieën, in de vorm van een brede baan wit licht, indalend in onze kruinchakra, het bewustzijn verlichtend, verwarmend, wijdere horizon tonend. En het licht gaat verder langs de kleine hersens en geeft ons nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden in het denken. En het licht gaat verder en gaat langs onze nek en schouders. En wij voelen nieuwe kracht om onze lasten beter te kunnen dragen. En het licht gaat verder en komt langs onze ademhalingsorganen. En het geeft meer ruimte om te kunnen ademhalen. Innerlijke vrijheid. En het licht gaat langs onze nieren. en zuiver al de oude karmische aspecten die daar nog in het onderbewustzijn aanwezig zijn en zich zo doen gelden in ons huidige leven. En het licht gaat verder naar onze stuitchakra en geeft ons daar de kracht om in ons menselijk zijn juist die oude gebondenheden te veranderen, te transformeren. En het licht gaat verder en komt langs ons mannelijk of vrouwelijk zijn en geeft nieuwe levensenergie. Vanuit de liefde, vanuit de eenheid. En het licht gaat naar onze solar plexus en geeft daar nieuwe kracht om juist de pijn, de miskenning, de twijfel, de angst, de oude schuldgevoelens, om die allemaal nu in het licht te kunnen plaatsen van het vertrouwen, van het hogere zijn in onszelf. En het licht gaat verder naar ons hartcentrum. En daar ontmoet het die kleine vlam. En zien hoe wordt het licht een kruis, een lichtend kruis. En in het midden daarvan wederom ons eigen gezicht. En slechts wij en alleen wij hebben in ons de mogelijkheid om het goddelijk zijn tot werkelijke realisatie te brengen door de liefde die wij in ons hart allen hebben. En het licht gaat naar ons keelcentrum. En door de liefde van het hart, die gouden roos die openbloeit, kunnen wij nu in de uitstraling van het woord wat wij spreken, liefde brengen. En het licht gaat verder naar ons voorhoofdcentrum en brengt daar een zo diep inzicht, waardoor wij kunnen komen in Gods heilige naam tot onze diepste acceptatie en vertrouwen, tot onze diepste vergeving in liefde, tot onze diepste genezing in eenheid. Om. En zo zeg ik u, gij broeders en zusters, dat ik, die u ben voorgegaan 2000 jaar geleden, altijd met u zal zijn. Mijn kracht en mijn licht is in u ingebed, doch gij mens hebt nu in u juist die kracht en dat licht tot ontwikkeling gebracht, dat gij nu kunt zijn in een volwaardige vereniging met mij die u is voorgegaan. Zijt gij niet als goden? Hebt gij niet al het licht in u? En ben ik er niet, al zo lang, van eeuw tot eeuw, met u verbonden, opdat in uzelve uw licht zodanig zal kunnen schijnen, dat gij uw duisternis zult overwinnen. En zo zult gij dan komen, niet slechts tot uw eigen verlichting, doch in het samen zijn, in de eenheid van al deze grote energievelden, zult gij zijn in de eenheid Gods over deze hele wereld. En ik zeg u, eens zal deze eenheid zodanig zijn dat zij zal worden een piramide van licht waarvan de top zal reiken tot in de sferen. En dan, zo zeg ik u, zult gij met mij zijn en zal ik tot u wederkeren. Amen. Meer kan ik u niet geven. Ik hoop dat u hier iets aan gehad hebt deze avond. En ik ben u zeer dankbaar voor uw participatie, voor uw meedoen in dit alles. Voor de leuke momenten die we met elkaar hebben gehad. En ik hoop u allemaal weer terug te zien de volgende keer. Wel thuis en dank u wel.